Dat was een mooi lied om als inleiding op de preek van deze morgen zo met elkaar te zingen. Misschien niet voor iedereen even bekend, maar ik hoop dat je de woorden wel vanuit je hart hebt mee kunnen zingen. Want ik denk dat ik wel kan zeggen dat de preek van deze morgen een uitwerking wordt van wat we in dit lied hebben gezongen. Over liefde doorgeven, liefde laten zien en beschikbaar zijn, hier ben ik. Marcel heeft het net aan het begin van de dienst al even verteld waar het vanmorgen ongeveer over gaat. Het is vandaag de afsluiting van 4 themazondagen, waarbij we met elkaar hebben nagedacht vanuit ons jaarthema Samen Jezus volgen. Hoe wij als mensen, die nu al een seizoen lang nadenken over samen Jezus volgen, hoe wij het verschil kunnen maken in onze wijk, in onze samenleving. Of om het met het thema te zeggen waar op dit moment een aantal connectgroepen ook mee bezig is. Hoe kunnen we met beide benen kerk in de buurt zijn? Wat hebben wij te bieden? Wat is onze boodschap voor de mensen om ons heen? En waarom hebben mensen, ook de mensen van de Maten, waarom hebben mensen deze boodschap nodig? En als thema heb ik inderdaad ook voor deze morgen gekozen de bekende slogan van het Leger des Heils. Deze 3 woorden: soep, soap en salvation. En we gaan straks uiteraard ook lezen vanuit de Bijbel, Handelingen 9, vanaf vers 36, waar we een bijzonder getuigenis gaan tegenkomen van een vrouw die, denk ik, echt met woord en vooral met daad het verschil heeft gemaakt, het verschil was in haar omgeving. De vraag die vanmorgen door de preek heen centraal staat is deze: hoe kunnen wij het verschil zijn of maken in onze omgeving? En waarom ik dat zo even formuleer, zijn of maken, nou, daar kom ik straks verderop in de preek zeker nog wel even op terug. Maar eerst even het verhaal, of beter gezegd de visie, het geloof achter die 3 woorden: soep, soap en salvation. Nou, deze woorden die hebben natuurlijk alles te maken met die 2 bijzondere mensen. Dat echtpaar dat vanuit een, in de eerste plaats, diepe liefde voor God en van daaruit een oprechte bewogenheid voor mensen in nood betrokken zijn geweest, of eigenlijk de initiatiefnemers zijn geweest van het Leger des Heils. En dan heb ik het over William en Catherine Booth. 2 namen die we, denk ik, allebei wel kennen. Mensen van al enige tijd geleden, maar die tot op de dag van vandaag een grote invloed hebben. Want het is ooit begonnen in 1865 met een kleine organisatie in Londen. En inmiddels is het Leger des Heils in 128 landen in deze wereld actief. Hoe bedoel je het verschil maken, niet alleen in je eigen directe omgeving, in je wijk in Londen, maar zelfs uiteindelijk ook wereldwijd? Even iets over deze 2 bijzondere mensen. William, van hem weten we dat hij als tiener radicaal tot geloof kwam. Daarna heeft hij zich toegewijd aan God. Het lied Hier ben ik, dat was toen nog niets, maar dat had hij van harte mee kunnen zingen. Uiteindelijk is hij predikant geworden in de Methodistenkerk in Londen. Van Catherine weten we dat ze opgegroeid is in een gelovig gezin. En van haar is bekend dat toen zij 12 jaar was, had ze al 8 keer de Bijbel helemaal van voor naar achteren gelezen. Dat had misschien te maken met het feit dat ze als kind heel veel ziek is geweest, dus ze had er ook tijd voor, ze lag veel op bed. Maar dat is nogal wat. Dan ben je 12 jaar en dan heb je al 8 keer de hele Bijbel gelezen. Het zijn 2 mensen die het verschil hebben gemaakt, nogal, in hun tijd en in hun omgeving, vanuit een diepe passie die ze hadden, in het bijzonder voor de armen, de daklozen, de hongerige en de onderdrukte. En hun visie was, en William heeft dat zelf zo verwoord: als je echt wilt dat het evangelie indruk maakt, zul je in actie moeten komen en naast de mens in nood moeten gaan staan. Ik zeg hem nog een keer. Als je echt wilt, en dat willen we toch, als je echt wilt dat het evangelie indruk maakt, zul je in actie moeten komen en naast de mens in nood moeten gaan staan. Een andere bekende uitspraak van William is deze, een hele korte zin, maar met een zeer diepe inhoud. Hongerige magen hebben geen oor voor het evangelie. Hongerige magen hebben geen oor voor het evangelie. En ze begonnen in hun tijd allerlei dingen te organiseren om naast de gebroken mensen te staan en om daadwerkelijk iets voor hen te betekenen. Alleen, en dat vind ik eigenlijk best wel pijnlijk om te moeten zeggen, het werd ze niet in dank afgenomen. De eigen methodistenkerk, waar William predikant was, die gaf op een gegeven moment aan William en Catherine deze woorden: jullie moeten stoppen met het brood geven aan de hongerigen. En Catherine zei: dat nooit! En daar begon eigenlijk de oprichting van het leger des Heils. Soep, soap and salvation. Ik denk, als ik aan William had gevraagd, of had kunnen vragen: wat is jouw favoriete Bijbelgedeelte? Ik vul het een beetje in, maar het zou me niet verbazen als u dan had gezegd: Handelingen 9 vanaf vers 36. En als ik aan Catherine had kunnen vragen: wie is jouw favoriete Bijbelfiguur? Het zou me niet verbazen, nogmaals, ik vul het een beetje in voor ze, maar het zou me niet verbazen als Catherine had gezegd: Tabitha uit Handelingen 9. Nou, we gaan dat gedeelte met elkaar lezen. Het verhaal, laat ik dat even boven schrijven. Het verhaal van een vrouw die Jezus volgde en het verschil maakte in haar omgeving. Lees het maar mee. En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was. Wat vertaald Dorcas betekent. Nou, we hebben net gehoord over de organisatie Dorcas, waar Johan bij betrokken is geweest. Die naam komt uiteraard hier vandaan. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lida vlakbij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hem mee. En toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Dorcas gemaakt had toen zij nog bij hen was. Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op. En ze deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwe en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe en velen geloofden in de Here. En dan is overgangsvers naar hoofdstuk 10, lezen we nog vers 43. En het gebeurde dat hij, Petrus, veel dagen in Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Tot zover de geschiedenis uit Handelingen 9. Het is eigenlijk heel weinig wat we in de Bijbel lezen over deze bijzondere vrouw met de naam Tabitha of Dorcas. Ik wil vanmorgen vooral met jullie gaan focussen op vers 36. Op wat we vanuit dit korte vers eigenlijk leren van deze vrouw en hoe het kon zijn dat zij zo het verschil maakte in haar omgeving. Even een paar feitjes. Tabitha, zij woonde en leefde, zo lezen we, in Joppe. Een voormalig klein havenstadje aan de Middellandse Zee. In het Oude Testament heet Joppe Javo. En tegenwoordig heet het Jaffa. En is het eigenlijk een voorstad van de grote stad in Israël, Tel Aviv. Javo was de plaats, misschien weet je dat, waar ooit Jona schip maakte om weg te vluchten voor het aangezicht des Heren, omdat hij niet naar Nineveh wilde gaan. Om het even met de huidige naam te zeggen, Jaffa is ook de plaats voor mij met een hele bijzondere herinnering. Ooit ergens in 1998 mocht ik een hele bijzondere tour maken met de ronduit praiseband door Israël. Israël bestond toen 50 jaar als natie. En onder andere hadden we toen een concert met echt duizenden Israëlische bezoekers op het pleintje voor het huis van Simon de leerlooier in Joppe. En dat was echt een historische plek om daar liederen te zingen en daar ook te mogen vertellen over Jezus de Messias, voor al die samengestroomde Joden die daar gekomen waren om het feest met ons mee te vieren. Dus voor mij ook eigenlijk wel een hele bijzondere herinnering aan deze plaats. In de tijd van Handelingen, volgende week gaan we dat vieren. De Heilige Geest werd uitgestort. De gemeente ontstond in Jeruzalem. Maar vanuit Jeruzalem werd het evangelie ook gepredikt in de eerste plaats in Jeruzalem zelf, in Juda. En in die tijd kwam het evangelie dus schijnbaar ook in Joppe. En we lezen nergens over of er wel of niet een gemeente is ontstaan. Maar hoe dan ook, er was wel, zo lezen we, een zekere discipelin. Met de mooie naam Tabitha, dat is de Arameese naam, of Dorcas, dat is de Griekse naam. Beide namen betekenen heel eenvoudig gazelle. En dan heeft dat niets te maken met het bekende fietsmerk, maar gazelle, je weet wel, zo mooi sierlijk op een hert lijkend dier. Het was een, als de naam klopte bij haar leven, het was een sierlijke vrouw. Heel opvallend, ze wordt hier aangekondigd als een discipelin. Weet je dat Tabitha de enige vrouw is in de hele Bijbel, Oude en Nieuwe Testament bij elkaar, de enige vrouw is die als een discipelin wordt aangekondigd. Dat betekent niet dat er geen andere vrouwen waren die Jezus hebben gevolgd, die een discipelin waren, maar zij is de enige die zo heel specifiek wordt aangekondigd. Zij was dus een discipel, leerling, een volgeling van Jezus. We weten eigenlijk niets over hoe ze tot geloof gekomen is. We weten ook niets over hoeveel Bijbelkennis ze had. We weten niet van welke kerk ze lid was, of het wel de goede kerk was. We weten ook niet met hoeveel mensen ze over Jezus heeft gesproken. We weten eigenlijk heel weinig van haar. Maar wat we van haar weten, dat is wel een van die hele mooie kenmerken van een volgeling, van een discipel van Jezus. Wat lezen we namelijk? Ze was 1, overvloedig in goede werken. En 2, ze was overvloedig in liefdegaven die ze schonk. Straks wat meer over de goede werken. Nu even heel kort iets over die liefdegaven. Ik vind dat een ongelooflijk mooi woord, liefdegaven. Dat zijn dus gaven die uit liefde worden gedaan. Ze was schijnbaar bemiddeld genoeg om veel te kunnen geven. Waarschijnlijk was het een alleengaande vrouw of een weduwe, zo kun je een beetje uit het verhaal opmaken, maar dat wordt niet letterlijk gezegd. Ze had in ieder geval voldoende om te geven en zij gaf heel veel vanuit liefde. Liefdegaven. Weet je, je kunt geven bijvoorbeeld vanuit een soort wetticisme. Ik moet tiende geven als dat dan moet. Of vanuit een soort schuldgevoel. Als ik niks geef, dan sta ik niet recht voor God. Nee, als het goed is, en dat geldt ook voor de gaven die we geven voor onze gemeente, maar ook voor de gaven die we geven aan Dorcas of aan al die andere organisaties. Als het goed is, geven we onze liefdegaven vanuit liefde. Het woord dat hier in het Grieks wordt gebruikt, dat is afgeleid van het woord barmhartigheid. Het zijn gaven die ontstaan vanuit barmhartigheid. Ander woord bewogenheid. Ander woord betrokkenheid. Ander woord liefde. Ga voor jezelf eens na als je geeft. Wat is je motivatie? En God ziet de liefdegaven die voortkomen vanuit ons hart. Barmhartig, daar zit hart in. Die ziet God en die tellen voor God. We mogen overvloedig zijn in het geven van liefdegaven. Maar ze is dus ook zeer overvloedig in goede werken. Ik kan me zo voorstellen dat Tabitha in die tijd misschien wel onderwijs heeft gehad, misschien wel preek heeft gehoord van Jacobus. Jacobus, de broer van Jezus. Hij was de leider van de gemeente in Jeruzalem. En misschien was ze wel een keer in Jeruzalem bij hem in een dienst geweest. En toen heeft ze misschien Jacobus wel hierover horen preken, waar hij later over schrijft in zijn brief in Jacobus 2, vers 14. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Even een kleine waarschuwing. Jacobus is een van de meest zwart-witte Bijbelbrieven van het Nieuwe Testament. Je bent gewaarschuwd. Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Met andere woorden, dat is niet echt. En dan gaat hij verder. Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt en een van zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk. Hoor je het cynisme bijna? Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft het dan voor zin? Hoe duidelijk wil je het krijgen? En van Tabitha lezen hoe zij als discipelin van Jezus deze woorden heeft gehoord en heel serieus heeft genomen. Zij is met deze woorden aan de slag gegaan in haar leven. Hoe? Nou, heel eenvoudig. Ze was schijnbaar goed in het vervaardigen van kleding. Misschien had ze wel een goed draaiend naaiatelier in Joppe of zo. Maar hoe dan ook, ze was goed in het vervaardigen van kleding. Met andere woorden, ze ging gewoon doen waar ze goed in was. En daarmee ging ze anderen dienen. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Discipelschap betekent doen waar je goed in bent en anderen daarmee dienen. Dat is de mooie les die, mag ik het zo zeggen, die dit rolmodel Tabitha ons vanmorgen voorhoudt. Nou lazen we net, en ik ga er dus vanmorgen verder niet op in, maar wel even. Het gebeurde wel dat deze bijzondere discipline van Jezus op een dag ziek wordt en zelfs sterft. Ai. Dus ook discipelinnen en discipelen die Jezus volgen en die goed doen en die in hun bediening staan, in hun kracht staan, dat is geen vrijwaring voor ziekte, lijden en zelfs sterven. Dat weten we. Maar wat gebeurt er dan? Ze komt te sterven en we hebben het gelezen. Petrus wordt gehaald uit Lida en die komt er dan aan in die bovenkamer waar Tabitha ligt opgebaard. En dan hoor je wat de weduwen die daar zijn om te weeklagen. Weduwen die weeklagen. Dan hoort Petrus wat ze zeggen over Tabitha. Kijk eens wat ze voor ons allemaal gedaan heeft. Deze onderkleding en bovenkleding. De onderkleding was de kleding die je zeg maar binnenshuis droeg. En de bovenkleding, de mantel, de jas die je buitenshuis droeg. Tabitha had er allemaal voor gezorgd. Voor al die arme weduwe daar in Joppe. En dat bracht bij mij de vraag naar boven in de voorbereiding. En ik ben begonnen het maar even heel persoonlijk bij mijzelf te houden. Wat zouden de mensen over mij zeggen op mijn begrafenis? Oké, hier werd het uiteindelijk geen begrafenis, maar even daarvan uitgaan. Wat wil je dat de mensen over jou zeggen, terugkijkend op jouw leven, op jouw begrafenis? Of wat denk je dat de mensen gaan zeggen over jouw leven hier op aarde als discipel, als discipelin van Jezus? Ik hoef er nu geen antwoord op te geven, maar gewoon een vraag om mee te nemen. Nog even blijven bij Jacobus 2 vers 15. Er was nog iets wat mij opviel in deze woorden van Jacobus. Hij schrijft heel nadrukkelijk: als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt. En de afgelopen weken, ik heb de preken teruggeluisterd van de afgelopen 3 zondagen en ik heb natuurlijk ook in de voorbereiding gelezen hoe ging dat daar in Handelingen en in de andere gemeenten. Het viel mij ook op inderdaad dat elke keer als er gesproken wordt over diaconale hulpverlening, er zijn voor de ander, voorzien in de behoeften van de ander, dat het elke keer in de eerste plaats gaat over zorg, verantwoordelijkheid die we hebben voor onze broeders en zusters binnen de gemeenschap van heiligen, binnen de kerk. En dat wordt eigenlijk heel mooi verwoord in Galaten 6 vers 10, waar Paulus dit schrijft. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. En dit principe kom je eigenlijk door het hele Bijbelboek Handelingen steeds weer tegen. We willen goed doen, terwijl we daar de gelegenheid voor hebben. En we hebben de gelegenheid ook in onze tijd om goed te doen. Ja, dat willen we zijn voor allen, maar in de eerste plaats, maar vooral voor de broeders en zusters in de gemeente. Let op de volgorde. En ik vind het eigenlijk ook heel logisch. Stel je voor dat we allerlei dingen gaan opzetten hier in de wijk en we zijn er voor allen in de mate, maar we verwaarlozen de mensen in onze eigen gemeente die ook hulp nodig hebben. Dat zou denk ik een hele inconsequente boodschap hebben. We zijn geroepen om goed te doen aan allen, waardoor we het verschil maken, maar in de eerste plaats in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof, aan onze eigen broeders en zusters. Nog een keer terug naar Tabitha, Handelingen 9 vers 36. Zoals we dus hebben gezien, overvloedig in liefdegaven. Vanuit barmhartigheid, vanuit liefde voor God en liefde voor mensen. En ze was overvloedig in goede werken. Dat woordje, of die twee woorden, goede werken. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar bij een gemiddeld protestants christen heeft dat een beetje een wat verdacht tintje. Een beetje besmet. Goede werken, oei, 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 daar moet je mee oppassen. Want worden wij niet nog steeds gewaarschuwd voor de valse leer dat wij door goede werken behouden moeten worden? Dat is inderdaad een valse leer. We kunnen maar op één manier behouden worden voor hier en voor de eeuwigheid. En dat is door ons geloof in de Heer Jezus Christus. Daar is Efeziërs 2, lees het maar na thuis, zeer duidelijk over. We worden niet behouden door goede werken. Maar mag ik het dan zo zeggen? We doen geen goede werken om behouden te worden. Maar we doen wel goede werken omdat we behouden zijn. Het is het meest logische, het meest geestelijke. Het is een basisprincipe van het koninkrijk. Als we tot geloof zijn gekomen, als we behouden zijn, ja, dan verandert dat zoveel in ons leven dat we goede werken gaan doen. Daartoe zijn we geroepen om daarin en daarmee het verschil te maken in onze omgeving. Paulus die schrijft er zo over in Titus 2, vers 14. Hij, de Heer Jezus, hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Halleluja. Opdat, en let eens op, nu komen er drie dingen. Jezus heeft zichzelf voor ons gegeven. Opdat, in de eerste plaats, hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. Twee, opdat hij voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. En drie, opdat we ijverig overvloedig zijn in goede werken. Wat is het kenmerk van een discipel? Van toen ergens, aan het begin van onze jaartelling in Joppe. Maar wat is het kenmerk van discipelen vandaag in 2022 in Apeldoorn en omgeving? Dat zijn mannen en vrouwen die ijverig zijn, die overvloedig zijn in goede werken. Of om het met de bekende woorden, tenminste ik neem aan dat het voor jou bekende woorden zijn, te zeggen, Efeziërs 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Een discipel is iemand die wandelt in goede werken. Dat is dus wat anders dan rennen, vliegen, draven. Dat zeg ik vooral tegen mezelf. Maar misschien voel jij je nu ook aangesproken. Het is de bedoeling dat we wandelen in goede werken. En Tabitha was zo'n discipelin. Die heel eenvoudig, zonder toeters en bellen, die heel eenvoudig wandelde in de werken die God van tevoren voor haar had bereid. En wat gebeurt er dan? Waar leidt dat toe? Ja, je gaat het verschil maken in de levens van de mensen om je heen. Bij allen en vooral bij de broeders en zusters direct om je heen in de gemeente. Maar wat gebeurt er dan vervolgens? Waar mag dat uiteindelijk toe leiden? Dat is wat Jezus ons zo mooi leert in de bergreden. Matteüs 5, vers 16. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Moet je even weten, de bergrede is specifiek, lees maar hoe het begint in Matteüs 5 vers 1 en 2. De bergrede is specifiek onderwijs, niet voor heidenen, niet voor kerkmensen, nee voor discipelen. Voor de discipelen, de 12 discipelen van toen en voor de vele discipelen van vandaag. De bergrede is onderwijs voor discipelen. En wat Jezus hier zegt, dat geldt dus ook voor ons. Wij laten ons licht schijnen voor de mensen, zodat zij onze goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan onze Vader in de hemel. Het leven van een discipel is bedoeld om licht te verspreiden, om licht te brengen in de duisternis van deze tijd, om goede daden te doen en dat mensen eer gaan bewijzen aan God. Overigens, dit vers is een afsluiting van een, denk ik, bekend gedeelte waarin Jezus vertelt wie we zijn. We zijn het zout van de aarde. En we zijn het licht van de wereld. En dan kom ik even op waar ik mee begon. Die vraag hoe we het verschil kunnen zijn en hoe we het verschil kunnen maken. En let op de volgende. Eerst even kijken wat Jezus zegt. Hoe kunnen wij het verschil zijn of maken in onze omgeving? Nou, Jezus zegt, jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht voor de wereld. Laat ik het zo zeggen. Het verschil maken in de omgeving waar God ons geplaatst heeft, komt voort vanuit het verschil zijn. Als we het verschil willen gaan maken zonder dat we het zijn, leidt dat tot eindeloze frustratie en burn-outs en zo. We kunnen het verschil maken, Sterker nog, het is een opdracht. We moeten het verschil maken om wie we zijn. En Jezus zegt, wat zijn jullie? Wat ben jij? Jullie zijn het zout van de aarde. Dat ben je gewoon. Ja, en dan geeft Jezus er een waarschuwing bij. Als het zout krachteloos is geworden, als het zijn smaak verloren heeft, ja, dan gaat het fout. Maar we zijn zout en de opdracht is om onze smaak te bewaren. En we zijn licht. Ja, Jezus zegt, je kunt het licht onder een emmer, zo'n korenmaat plaatsen. Maar hoe dan ook, we zijn het licht en de opdracht is om ervoor te zorgen dat het licht zichtbaar is voor de wijk, voor de mensen om ons heen. Dus omdat we zijn het zout en we zijn het licht, daardoor kunnen we het verschil ook maken. Let op de volgende. Nou, ik denk dat we zo al een heleboel dingen hebben geleerd deze morgen van Tabitha uit Joppe. En nogmaals, ik laat het vervolgverhaal even rusten van hoe ze ziek wordt en sterft en weer opstaat. Dat is weer een preek apart. Maar mag ik voor nu, we gaan naar het einde van de preek, de tijd is bijna op, zie ik. Mag ik voor nu nog even teruggaan naar die twee geloofshelden waar we vanmorgen mee begonnen. William en Catherine Booth. Een hele belangrijke en bijzondere uitspraak van William. En ik heb hem een paar keer gelezen en die raakte mij tot diep in mijn ziel. Deze. Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. En we zijn inmiddels in 2022 en er zijn nog steeds zoveel vrouwen die huilen. Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden. Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, zal ik strijden. Het is een beetje vanuit het Londen van die tijd, hè? Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden. Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden. Strijden tot het bittere einde. Wat een diepe roeping van deze man. En ik geloof dat het ook onze roeping is. Om te strijden tegen al het onrecht dat ook in 2022, ook in onze stad, ook in onze wijk, ook in onze straat, nog steeds zo gaande is. En uiteindelijk de strijd die zo mooi verwoord is in die laatste zin van dit citaat. Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden tot het bittere einde. Laten we maar even heel dicht bij huis houden. Ik ben nog niet helemaal klaar, blijf maar even zitten. Ja. Laat ik het even heel dicht bij huis houden. De wijk waarin God ons als gemeente geplaatst heeft. 26.000 kostbare mensen. En hoeveel van deze 26.000 kostbare mensen in onze wijk hebben het licht van God nog niet gezien? En onze opdracht is om te blijven strijden. Om te blijven strijden om het licht van God te laten zien. Wie is het licht van God? Jezus. Hij is het licht van deze wereld dat gekomen is. Dat is onze opdracht, om te blijven strijden. En dan nog een uitspraak van Catherine. Er is maar één doel. De wereld voor Christus winnen. En daarom is ons motto Christus voor de wereld. De wereld voor Christus. Dat is waar het uiteindelijk om gaat, mensen. Om mensen te winnen voor Christus. We hebben een opdracht om er te zijn voor de nood van de mensen, voor hun leven, hun tijdelijke leven hier op aarde. Maar we hebben de nog veel diepere opdracht om er te zijn voor de mensen, voor de nood van de mensen als het gaat om hun eeuwige leven. Bij God of ver bij God vandaan. Dat is onze opdracht, om zielen te winnen voor Christus. Ai, ik hoorde een tijdje geleden iemand zeggen, dat zieltjes winnen van de kerk, ik word er zo moe van. Ik ook. Zieltjes winnen, dat heeft voor mij te maken zoveel mogelijk nieuwe leden binnenschrapen tot meerdere glorie van bijvoorbeeld Brea de Maten. Dat is zieltjes winnen. Laten we daarmee stoppen. Maar er is een heel groot verschil. Een verschil van dag en nacht tussen zieltjes winnen en zielen winnen. Zielen winnen voor Christus. Omdat wij weten, omdat we geloven, omdat God het ons geopenbaard heeft. Als zielen niet worden gewonnen voor Christus, zijn het verloren zielen. Dat was de diepste motivatie van Catherine. En laat het ook de motivatie zijn van ons. Het was in ieder geval de diepste motivatie van Paulus. Zielen winnen voor Christus. En moet je eens kijken, moet je eens meelezen wat Paulus daarvoor over had. En hoe ver hij daarin ging. Lees maar mee wat hij schrijft in 1 Korintiërs 9. Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. Paulus was een zielenwinner. En ik ben voor de Joden geworden als een Jood om Joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet om hen die onder de wet zijn te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet. Hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus. Om hen te winnen die zonder de wet zijn. We zijn geroepen om overvloedig te zijn in liefdegaven. We zijn geroepen om overvloedig te zijn in goede werken. En we zijn geroepen om zielen te winnen voor Christus. En mag ik voorstellen om voor nu, voor eens en altijd af te rekenen met de gedachte dat het of-of is. Of je gaat voor de nood van de materiële nood voor de mens, of je gaat voor het verkondigen van het evangelie. Het is niet of-of, het is en-en, het hoort bij elkaar. We zijn overvloedig in liefdegaven, overvloedig in goede daden. En we verlangen ernaar om mensen, om zielen te winnen voor Christus. Hoe zei Jezus dat tegen zijn discipelen? Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Nog één keer terug naar die uitspraak die ik aan het begin noemde van William. Hongerige magen hebben geen oor voor het evangelie. En daarom, en voor ons is het misschien even een wat andere invulling, maar om even in dat taalgebruik te blijven. Daarom hebben wij de roeping, de verantwoordelijkheid, de opdracht van God gekregen. Geef ze brood! Maar Jezus zegt er iets bij. En hij citeert daarmee Mozes. De mens zal niet alleen van brood, of zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. We willen er net als Tabitha uit Joppe, als William en Catherine uit Londen en al die anderen, we willen er zijn. Voor allen. En in het bijzonder voor de huisgenoten van het geloof. We willen er zijn vandaag voor de hongerigen, voor de armen, voor de verdrukten, voor de verslaafden, voor de eenzamen, voor de gebrokenen. En dwars er alles heen. Als grondtoon, als diepste motivatie van ons bezig zijn, willen wij zielen winnen voor Christus. Want ik schaam mij niet. En wij schamen ons niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En ook voor de 26 inwoners van Berea de Maten.